Deze middagmorgen, gemeente, openen wij het woord bij briefje van de apostel Jacobus, vijfde hoofdstuk. We lezen Jacobus 5.
Welaan u, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest. En een roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet, het loon van de werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept, en het geschrei dergenen die geoogst hebben is gekomen, tot in de oren van de Heere Sebaoot. Gij hebt letterlijk geleefd op de aarde, en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige, en hij wederstaat u niet. Zo zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Weest gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Ziet, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid de profeten, die in de naam des Heren gesproken hebben. Ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heren zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja, en het neen, neen, opdat gij in geen oordeel valt. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidden? Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen, de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren? En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaren... en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken.
Tekstwoorden voor de eerste middagpreek vandaag, gemeente, is uit dit gedeelte, de versen 17 en 18. Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vruchten voort. Geliefde gemeente, dan gaat het vandaag over het gebed. En de apostel Jacobus, die allerlei voorbeelden uit het Oude Testament aanhaalt en namen noemt, noemt in onze tekst de naam van Elia. We willen luisteren naar Elia's gebed, of 2 gebeden met name. Zijn eerste gebed om droogte. Daar heeft hij dus om gebeden. Dat lezen we in onze tekst. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. Dat heeft hij dus gevraagd aan de Heere. En we lezen ook van een ander gebed. En hij bad wederom en de hemel gaf regen. En dan is het eerste wat ons natuurlijk opvalt als het gaat over Elia, dat hij een gewoon mens wordt genoemd. En dat wisten we natuurlijk eigenlijk al. Maar dat moeten we wel allemaal zelf ook ons goed realiseren. Het is echt een genade als wij onszelf als een mens leren zien. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar wat is een mens eigenlijk? Afhankelijk, tijdelijk, immers. Ja, zwak, van zichzelf, zondig. Een mens die altijd weer eten nodig heeft, elke dag, anders dan gaat het verkeerd. Een mens die niet kan leven zonder een dak boven zijn hoofd. Dat is dus een mens. Wij hoeven ons niet zoveel te verbeelden. Wat is een mens? Elia was ook een mens. En het wordt gezegd om u het gras voor de voeten weg te maaien. Want u zegt of denkt misschien, ja, het gaat nu over Elia. Dat was echt zo'n man. Een dappere man, ook een bidder natuurlijk. En zijn gebed werd natuurlijk verhoord, zo'n man. Ja, dat dacht u misschien al. Maar daarom zegt de Bijbel dan, het was een mens. Van gelijke bewegingen als u en ik. En als u zichzelf dan een beetje kent, dan weet u ook wie Elia was. Natuurlijk, je hebt ook verschil in karakters. Meer vrijmoedige mensen, wat meer vreesachtige mensen, dat is zo. En Elia was dan ook heel vrijmoedig soms, durfde naar de koning en de koningin om hen het oordeel aan te zeggen. Riep soms het vuur van de hemel, zodat allerlei stoere soldaten verteerd werden door het hemelvuur. Ja, dat is wel zo, ja. Maar dat komt omdat Elia een God had. Daar lag het aan. Ja. Een mens met God, deze ene ware God, die is machtig en sterk. Kijk maar naar al die priesters van Baal, die maken een hele belachelijke indruk daar op de Karmel. Die schreeuwen en krijsen en verwonden zichzelf, ja. Dat zijn mensen zonder God, hè? Die doen heel raar. Elia was een mens met een God. En zo kun je leven en zo kun je zelfs sterven als deze God onze God is. Zoals ze wel eens zingen, hè? Soms zo graag. Deze God is onze God. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Als u in Israël bent geweest en bijvoorbeeld ook een bezoek gebracht hebt aan Karmelgebergten, dan ziet u daar een levensgroot standbeeld staan van Elia. Maar dat was dan eigenlijk niet de bedoeling. Dat geeft een verkeerde indruk, hè? Een hoog standbeeld, een zwaard heeft hij. En ja, hij is ook opgetreden. In 1 Koningen 18 kunnen we dat lezen. Hij is ook opgetreden. Moedig, sterk, als een leeuw. En iedereen was bang voor hem, maar nog eens omdat God zichzelf toen bewezen had. Die het vuur van de hemel zond. Wij zijn er ook wel eens geweest op de berg Karmel. Het was toen met een Canadees gezelschap en toen hebben we ook allemaal geroepen, in het Engels natuurlijk, de Heere, die is God. We stonden daar boven op het plateau, op de Karmelgeberg, het Karmelgeberg, en daar kun je bijna over heel Israël kun je heen kijken. Prachtig. Vooral als het mooi weer is, helder. En toen opeens, hè, een donderslag bij heldere hemel. Een lichtstraal, zo naar beneden. Ja, daar hadden we helemaal niet op gerekend. En toen voelden we ook eventjes dat we maar mensen zijn. Kleine mensjes. Ja. En niemand werd gelukkig door de bliksem getroffen. Nee, hè, maar toch. God laat ook wel eens aan een mens voelen dat hij God is. Dat heeft een mens ook wel eens nodig. Anders word je eigenwijs, hoogmoedig, trots, onafhankelijk. En dat staat lelijk voor een mens. Ja, voor een mens staat dat heel lelijk, hè? Hoogmoed. Dus God wil alleen maar groot zijn. Deze Elia had een heel groot verdriet. Het volk erkende God niet. Het volk boog onder leiding van Ahab en zijn goddeloze vrouw Izebel voor de Baals. En de Baal was een god die zorgde dan, zo werd het dan gefantaseerd, voor de vruchtbaarheid. De regen. Daar zorgde de Baal voor. En dat was natuurlijk een doorn in het oog. En zo hebt u misschien vandaag ook wel verschillende doornen in uw oog, of niet? Over dingen die je ziet en dingen die je hoort. Waar God wordt ontkend, waar vertrouwen wordt gesteld op dingen, op de meest dwaze dingen soms. En daar kun je verdriet van hebben, toch? Of heb je nooit verdriet over? Toch wel, hè? Ja, over de zonde en de dwaasheid van mensen, daar kun je echt verdriet van hebben. Wat er allemaal niet gebeurt en wat de mensen allemaal niet fantaseren en doen, zonder schaamte, kun je verdriet van hebben. Nou, Elia had dat ook, ja. En zijn God, hè, die hij dus zelf heel goed kende, werd niet gediend. Ja, hij dacht op een gegeven moment dat hij de enige was. Dat was ook weer niet zo. Nee, nee. God heeft altijd zijn volk gehad. Daarboven en hier beneden. 7000, zei de Heere tegen Elia. Hè. Denk erom, 7000. Die nog nooit hun knieën gebogen hebben voor Baal. En die hem nog nooit hebben gekust. Daar zorgde God dan ook voor. Maar ja, Elia dacht op een gegeven moment, ik ben alleen. Als je een depressieve bui hebt, hè, of depressief van aard bent, dan kun je soms de dingen niet goed in hun verband zien. Dan zie je meer donkere wolken dan het zonnetje. In ieder geval, Elia leed eronder. En daarom heeft hij dit gebed gebeden. Want dat staat er. Hij bad dat het niet zou regenen. Nou, dan denk je, dat is toch dwaas? Wie doet dat nu? Dan komt er droogte. Dan komt er honger. Ja, dan komt de dood zelfs. Dat hebben we hier al nodig, regen. En daarom zijn we ook vandaag hier om te bidden ook om regen en om vruchtbaarheid. En of we eten en drinken en alles mogen ontvangen van de Heere. Dat hebben we hier al nooit, maar zeker in zo'n land, zo'n droog land. Ja, je kunt zomaar verdrogen daar in zo'n land, hoor. Je moet echt, als je ook als toerist daar bent, met flessen water op zak een dag doorbrengen. Ja, je kunt zomaar verdrogen. Dus Elia, wat doe je nou? Bid jij nou echt om droogte? We hebben dat gebed niet in de Bijbel, hè? Nee, maar Jacobus die wist dat op de een of andere manier. De Heilige Geest wist dat natuurlijk, want de Bijbel is geschreven door de Heilige Geest. Maar we kunnen het wel een beetje afleiden uit het feit dat hij later zegt tegen de Heere, als hij zo moedeloos is, hè, ik heb zeer geijverd voor de Heere en uw dienst, want het volk heeft u en uw verbond verlaten. En daar heeft hij dan voor geijverd dat het volk weer terug zou keren. Dat ze zouden ontdekken dat Baal geen druppel water kon produceren. Omdat Baal gewoon dood is. En dat wilde hij nou zo graag dat het volk dat zou zien. Inzien. En de ene ware God zou belijden. Als je van die ene ware God gaat houden, dan wil je ook dat anderen van hem gaan houden. Ja, als je die ene God gaat dienen, en dan wil je ook dat anderen hem gaan dienen. En daarom heeft hij gebeden om droogte, dat de regen niet zou komen, zodat er wellicht behoefte zou komen, ja, nou ja, dat kwam er al heel gauw, aan regen natuurlijk. Ja, opdat er weer behoefte zou komen aan het kennen van de Heere. Want het gaat niet over Moab, of over Edom, of over Ammon, of over Syrië. Het gaat om het 10-stammenrijk, hè? Ja, de Israëlieten, degenen die tot het verbond van God behoorden. Die alleen al uit de geschiedenis moesten weten wie hun God was. En daarover gaat het. En daarom had Elia zoveel verdriet. Wist u dat u, als u het Onze Vader leert bidden, dat u eigenlijk ook vraagt om een oordeel? Ja, dat doet u. Dan vraagt u bijvoorbeeld, als het gaat in dat gebed, uw koninkrijk komen toch, o Heer, dan vraag je ook of de troon van Satan neergeworpen mag worden. Dat is een oordeel. Of Satan het zal verliezen die zo bezig is vandaag de dag. Zo actief is omdat hij ziet dat de dag nadert. He, Jacobus moest er de gelovigen op wijzen. Maar Satan die weet het heel goed hoor, de dag nadert. De rechter staat voor de deur en daarom is hij zo actief. Als je vraagt om de komst van Gods koninkrijk, dan vraag je dat de goddelozen gestraft zullen worden. En je kunt dat doen uit een soort haat jegens de ander. Maar dat is niet de intentie van het Onze Vader, nee. Daar leer je vragen om de ondergang van goddelozen uit liefde tot God. En dat is heel wat anders. Uit liefde tot God. Uit liefde voor zijn naam. Uit liefde voor zijn koninkrijk. Uit liefde voor zijn heerlijke deugden. En ja, dan zie je dat Elia dan ook echt heeft leren bidden. Hij heeft echt leren bidden. Het Onze Vader. Dat bestond toen nog niet. Maar die intentie heeft hij ook. We mogen bidden om ons dagelijks brood. En dat doen we vandaag ook. Maar het is vaak het enige. Daar draait het vaak om in onze gebeden. Om wat ik nodig heb. En daarom moeten we ook leren te zien op de Heere. En daarom begint het Onze Vader niet met ik of met mij, maar uw. Hè? Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat moet een mens echt leren, tenminste ik wel hoor. Ik begin vaak met ik dit of ik dat in mijn gebed. Dan denk ik, ja, ben je toch een egoïst eigenlijk, hè? Altijd aan jezelf te denken. Mag dat dan? Jawel, tuurlijk. Ja, dat zegt de Heer Jezus toch ook. Mag ook bidden om, geef ons. Hè. Denk aan die preek vorig jaar. Hè. Op de biddag. Maar het is maar goed dat er gelijk achteraan komt en vergeef ons. Want we moeten voor onze gebeden ook maar veel vergeving vragen. Geef ons en vergeef ons. Maar dat heeft Elia dus ook, hè. Ja, natuurlijk, als hij bidt om droogte, dat de regen uitblijft, dan gaat hij er zelf ook aan lijden natuurlijk. Want hij is dus, hebben we net al vastgesteld, een mens. Dus hij kan ook niet zonder water. Ja, hij kan ook niet zonder water. Maar hij, dat zeiden we ook al, hij had dus een God. Hè? En die zou voor hem zorgen. Ook in de tegenspoed, geliefde gemeente, zorgt God voor de zijnen. Als een trouwe vader. Dan mag je dus om vragen vandaag. Ook in de tegenspoed. Ook Elia kon niet zonder eten en drinken. Maar de Heere zei, ik heb de raven geboden dat zij u onderhouden. Zo machtig is God. Hè? Die geeft die raven dan gewoon opdracht. Die moeten dan vlees en brood brengen. En dan stelen ze waarschijnlijk uit de keuken van het paleis. Misschien wel, ja. Dat zou heel goed kunnen. Dat is Gods ironie, hè. En later, toen het water in de beek op was, ja. Ik heb een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Weer zo'n gebod, nu een weduwvrouw. En toen heb je die geschiedenis gekregen van dat melende kruik, raakte nooit op. En die olie in de fles, dat flesje. Ze kiepen het elke dag wel om, dan was het op. Maar de volgende keer is het weer nodig, had zat er weer wat in. Ja, zo zorgt God ook vandaag. Hè? En daarom ook hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Daarom mogen we eigenlijk niet ongerust zijn. Ook al zou de aarde, de bergen van deze aarde verzet worden naar de zee. Psalm 46. En we zijn het zo vaak, hè, ongerust. Ongerust over allerlei dingen. Of hebt u dat niet? Zorgen over dit en dat. Ja, dat is ook menselijk, zorgen hebben. En op zichzelf geeft dat niet, want het hoort bij het leven. Maar weet je ook de weg met je zorgen? Als je zorg zwaar is, dat je dan ook weet, daar moet ik zijn met mijn zorg, bij de Heere. Biddag moet het worden in je leven, hè? Een bidleven. Dat je met al je dingen bij de Heere terecht kunt. En daar geeft dan Jacobus die verschillende voorbeelden van. Als je ziek bent, bidden. Ja, en dat zegt vers 14. Of ben je in lijden, dat hij bidden. Hij zegt ook als je goedsmoeds bent, psalm zingen. Dat zegt hij ook. Maar ook geeft hij dan voorbeelden van bidden. Want hij zegt dan, apostel, hè, een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. En nu hoor ik u al denken, dat kun je soms horen, hè, dat wat een ander denkt. Maar we hadden het toch net over de mens Elia. En nu gaat het opeens een krachtig gebed van een rechtvaardige, vermag veel. Ja, nou ja, wat is in de eerste plaats een rechtvaardige, dat weten we toch wel. Wat is een rechtvaardige? Is het iemand die zonder zonde is? Nou, die zijn er niet. Ooit op aarde, voor de val, ja, twee. Na de val, één maar, de Heer Jezus, voor de rest niet hoor. Niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Ja, maar wat bedoelt Jacobus dan met rechtvaardig, het gebed van een rechtvaardige? Nou, dat is iemand die ontdekt heeft dat hij zelf niet rechtvaardig is. En die daarom zijn heul en heil en hoop en troost en vergeving en genade bij God zoekt. Dat is een rechtvaardige. In Gods oog. Hè? Ja. Die tollenaar in de tempel was in eigen oog niet rechtvaardig. En de meeste mensen vonden dat ook. Die fariseer. Maar hij beleed zijn zonde en hij werd door God aangenomen en gerechtvaardigd. Dat zijn dus de rechtvaardigen. Mensen die weten dat ze een mens zijn, ook een zondig mens zijn. En die het ook voor de Heere beleiden. En die weten geen rechten te hebben, geen aanspraak te kunnen maken op dit en dat, omdat ze zus of zo zijn. Maar die het echt van genade moeten hebben. Ja, dat is een rechtvaardige. Nou, dan weet u gelijk of u ook zo'n rechtvaardige bent. Dat wil u graag weten, toch? Of u ook echt niet zonder genade kunt in je leven. En in je sterven. Maar dat je echt God nodig hebt. Een genadige God nodig hebt. He? Dat. Dus dat is een rechtvaardige. Ja, en dan nog eens een krachtig gebed. En ik hoorde u net ook al denken, ja, mijn gebed is helemaal niet krachtig. Wat is nou een krachtig gebed? Is dat een gebed met allemaal mooie, lange zinnen en zo? Met indrukwekkende woorden? Is dat een krachtig gebed? Of waarbij je echt bonst op de deur van de hemel, dat je zegt van, Heere, doe mij open. Hè? Nou, ook weer niet, hè? Nee, wat Jacobus benadrukt in zijn brief is de noodzaak van het geloof. En het geloof dat moet blijken uit de werken, en een van de werken is dan het gebed. Een krachtig gebed is een gelovig gebed. Een gelovig gebed, ja. Een gebed waarbij je realiseert wat je noden zijn, maar ook wie de Heere is. En dat je tot hem komt, omdat hij God is. En dat je naar hem toe gaat, omdat hij genadig is. En dat je hem nodig hebt, omdat hij gaarne de zonden vergeeft. Dat is een gelovig gebed. Dat je God voor een waarachtig man houdt. Dat je daarom naar hen toe gaat. En ja, dat geloof, dat is een gave van God, zegt u. Ja, dat is ook zo. Ja, daar mag je dus ook om vragen op de biddag. He, om een groot geloof moet je dan maar gelijk vragen, want God is een groot God. Ja, en als de discipelen wel een beetje geloof hadden, dan zei de Heer Jezus het gelijk. He, kleingelovige, waarom hebt u gewankeld? Een krachtig gebed van rechtvaardigen is dus ja, een gelovig gebed, een pleiten op, zoals we straks nog zullen horen, als over het tweede gebed van Elia gaat, hè, een pleiten op wie de Heere is. En zo'n gebed vermag veel, zegt de context. Nou, krijgt u weer gelijk zo'n terugtrekkende beweging, hè, van veel, dus niet alles. Maar dat betekent het ook weer niet. Het staat ook in het oorspronkelijke vooraan, hè, het woordje veel. Veel vermag het gebed van een rechtvaardige. Rijk is de uitkomst op het gebed, want God is een hoorder van het gebed. Het betekent niet dat God alle gebeden verhoort, want je vraagt soms om dingen die helemaal niet goed voor je zijn. Daar kunnen we ook voorbeelden van vinden uit de Bijbel. Hè? Ook van rechtvaardigen, die wij in ieder geval ook rechtvaardig vinden. Zoals Mozes, ja, dat was toch een rechtvaardige man. Paulus, en toch zei de Heer nee. Ja. Het was ook een antwoord. God zweeg niet, want dat is wel erg. Maar God gaf wel antwoord. Tegen Paulus bijvoorbeeld. Mijn genade is u genoeg. Dat is toch een prachtig antwoord op het gebed. Ja, het vermag veel. Veel. Dat betekent dus dat het gebed gezegend zal worden. Dat de Heer zijn woord waar maakt. Roep mij aan. Ook in de dag van je benauwdheid. Waar je geen uitkomst ziet, ik zal je eruit helpen. En je zult mij eren. Dat garandeert God, hè, die niet liegen kan. Nee. En dat is het woord waaraan je vast kunt houden. Ondertussen blijft het dus droog. Dat jaar was het al een beetje droog, er kwam niet zoveel, het jaar erop, zag je daar de gevolgen van. Ook geen dauw, hè? Ja, die dauw, dan is bijvoorbeeld 's morgens vroeg, als je dan wakker wordt en de zon gaat schijnen, dan zie je dat het kletsnat is overal. In het oosten hier, hè? Kletsnat, dauw, ook een gave van de hemel, de dauw. Mogen we ook niet verachten. Kom zomaar uit de hemel. Zorg God voor. En God weet wel wat de aarde nodig heeft. En wat de mens nodig heeft. De dauw. Maar dat hield toen ook op. Dus alles was dor en droog. Ja, dan krijg je honger en zo. En mensen worden moedeloos en chagrijnig en opstandig. Net zoals nu. Ja. Net zoals nu in deze pandemie. Mensen worden moe. Moedeloos. Hoe lang duurt het nog? Terwijl wij nog elke dag eten en drinken hebben, elke zondag preken hebben gehoord, dat is allemaal waar, maar toch al die beperkingen. Ja, je kunt er zelfs opstandig van worden. En kan je aangrijpen dat je geen uitzicht hebt, wat je karakter ook is, maar dan kan het echt je zo aangrijpen dat je er te neergeslagen door wordt. We hebben ook al kinderen gezien die down waren. Die hun vriendjes en vriendinnetjes niet konden zien. Jonge lui die elkaar niet kunnen ontmoeten. Waar de vrijheden worden ingeperkt. Je kunt er echt ook opstandig onder worden. Ja, dat zal toen ook zo geweest zijn. Maar wat is nou eigenlijk de bedoeling? Wat Elia gedaan heeft in zijn tweede gebed. Weer bidden om regen. Als hij, die zo machtig is, de regen te sturen. En de regen in te houden. Dan is hij toch ook machtig om ons in alle omstandigheden nabij te zijn. Ook in een pandemie. Ook in de omstandigheden waarin u terechtgekomen bent. U hebt misschien ook onder ons in onze gemeente verliezen geleden. Ja, oh ja, mijn vader overleden aan corona, mijn moeder. Ja, dingen dat je moet zeggen, ja. Hij was natuurlijk al wel op leeftijd, mijn opa, maar nou corona kwam en was zo voorbij. Was me zo kwijt, mijn opa. verdriet, verlies, ook in die dingen. Wat moeten we doen? Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde? Eenvoudig, hè? Ja, het is ook eenvoudig. Gods woord is helemaal niet moeilijk. Dat hij bidde. Dat hij de toevlucht nemen tot de troon van Gods genade. In alle omstandigheden. Dat het leven draaglijk wordt. Dat we weer een beetje moed mogen krijgen. Uitzicht, perspectief. Ja. Ja, dat we de Heere mogen verwachten. Dat, hè? Dat heeft Elia dus ook gedaan. Hij is naar Ahab toegegaan en heeft gezegd dat er geen regen zou komen dan naar mijn woord. En dat betekent het woord dat de Heere tot hem spreken zou. En daar begint het dan ook mee. En dat moet ik toch wel eventjes goed benadrukken nu. Hè? Toen zei de Heere op een dag tegen Elia, ik zal regen geven. Ja. De belofte. De belofte van een God. Die naar een schuldige wereld omziet. Hebt u dat geloof? De wereld is zo slecht en zo schuldig. Maar dat je toch mag geloven dat God naar ons om wil zien. En ons weer gedenken wil. Dat heeft het ook gedaan met het zenden van zijn zoon. Zou hij dan ook vandaag niet genade willen bewijzen? En op ons neer willen zien. En het begon bij God. God zei, ik wil weer regen geven op de aardbodem. Ja, nou. Elia natuurlijk ook heel blij. Want dat zou toch echt een hoogtepunt worden. In zijn profetische carrière. En hij wilde dan ook dat echt gebruiken als een hoogtepunt. Om te wijzen op wie God nu is. Dat doet een knecht van God het liefste, hè. Hij moet ook wel eens zeggen wie een mens is. Ja, toch? Dat heb ik ook al wat gedaan, geprobeerd. Maar ook vooral wie God is. Daar knap je als dominee van op en als luisteraar toch ook, hè. Dan ga je toch weer moed krijgen. Dan krijg je weer hoop, verwachting. Er is een God die leeft. Dat is toch echt de waarheid. En daar moet je toch weer terechtkomen. God leeft. En hij heeft deze wereld gemaakt. Hij is het die niet alleen alles geschapen heeft, maar ook onderhoudt. Ervoor zorgt. En dat ook in je gebed naar hem toe brengen. Heer, zorg voor ons. U bent een vader. Zorg in uw vaderlijke goedheid voor ons. En denk aan het vaderlijk meedogen. Heren, waarop ik bidden pleit. Dat heeft Elia dus mogen doen. Maar eerst dat geval met die Karmel. Hè? Heeft al het profeten van Baal opgetrommeld. En ze komen allemaal. Aangeven ze zelf ook. Ja, Izeel, die blijft thuis. Die gelooft niet in die onzin. Maar Aangaf, die is er dus bij. Hè? Ja. En een heleboel profeten zijn er. En Elia dan als enige profeet van God. En dan, ik ga die hele geschiedenis niet behandelen, die kennen we trouwens ook uit ons hoofd. Maar dan gaat die Baalpriesters, die gaan echt af. Hè? Ja, daar spot Elia ook mee. Met afgoden mag je spotten. Hè? Die mag je bespottelijk maken. God niet. Nee, denk erom. Maar afgoden wel. Dat doet Elia dan ook. Hè? Je moet harder roepen, zegt hij, want hij slaapt misschien. Of hij is op vakantie. Baal. Ja, het staat zo in de Bijbel, hè. Ja. En je mag er best om glimlachen, tuurlijk. Je mag met afgoden spotten, want die zijn niks. Allemaal onzin. Toen dat gebed van Elia, hè. Ja. Hij heeft ook een offer gebracht toen. Hij wist ook wel wie hij zelf was, een mens. Van gelijke beweging als ook wij. En daarom een offer gebracht, een var geslacht en in stukken gedeeld op het altaar gelegd. Ja, waar ze al het water vandaan haalden, misschien wel uit de zee. Vlakbij is, dat weet ik allemaal niet, maar in ieder geval alles nat gemaakt. En toen gebeden, Heere, Gij God van Israël. Van Abraham, Isaac en Jacob. Dat verbondsdenken. Dat speelt er ook een rol in uw gebed. Heer, u bent toch de God die beloofd heeft. U bent toch de God die begonnen is. En dat mag hij dan vragen. Antwoord mij, Heer, antwoord mij. Ik denk dat ijzig stil is geweest. Toen er opeens de bliksem en het vuur van de hemel daalde. En het hele altaar verteerde. En het water op, dat droogde helemaal op. Weg was het. In één ogenblik. Zie je hoe machtig God is. Ken je hem? Mag je zijn kind zijn van deze God? Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja, wij gingen ook wel gauw naar beneden toen die bliksemstraal kwam. Hè? Schrokken er ook wel van. Maar toch, nee, je hoeft niet bang te zijn voor die God. Als deze God je God is, ken je hem? En dan heeft dus Elia als het ware zijn doel bereikt. Hè? Ja, dacht hij hè, dat hij zijn doel bereikt had. Kwam weer een teleurstelling, het volgende hoofdstuk natuurlijk. Het volk heeft wel geroepen, de Heere, die is God, de Heere, die is God. Ja, en er zullen er best bij geweest zijn die het gemeend hebben. Misschien waren er van die 7000 wel een aantal aanwezig. Want die gingen natuurlijk achter Elia aan. Die liepen achter Elia aan. Ja, dus dat kan. Een nationale reformatie. Een nationale bekering. Een wereldwijde bekering. Ja, waar blijven ze vandaag? Waar blijven ze? De opwekkingen. De revivals, hè? Het roepen van de aarde naar de hemel. Maar het was toch voor Elia een hoogtijdag. Hè? God had zichzelf bewezen. Kunnen wij niet, wij kunnen God niet bewijzen. Hoeft ook niet, want dat doet God zelf wel. En dat bleek ook toen. Ja. En dan zegt hij tegen Agab, want die heeft daar knechten bij zich en die zijn daar gaan eten. Ja, je bent toch een koning of je bent het niet. Die zijn dan lekker gaan eten op die berg. Hij zegt, je moet wel een beetje opschieten tegen Agab, want ik hoor het gedruis van een overvloedige regen. Nou, er was nog geen vuiltje aan de lucht, hoor. Ja, het geloof, hè, van Elia. Is ook zo mooi, het geloof. God had het beloofd en er was nog niks te zien. Maar, wat gaat Elia dan doen? Dan gaat hij zich afzonderen. Hij zegt niet, nou, dan kunnen we naar huis, want nou komt er regen. Zegt hij niet. Het wordt weer biddag voor Elia. En hij bad wederom, zegt onze tekst. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. Het was niet zomaar een dag. Een beetje een bui, maar de aarde bracht weer vrucht voort. En dat was omdat God het beloofd had. Dat is één. Het was ook omdat God genadig is. Dat is twee. Het was ook omdat God machtig is. Zo machtig, hè? Ja. Die pandemie probeerde met z'n allen eronder te krijgen. Dat virus, hè? Ja. God kan het in één ogenblik doen. Of gelooft u dat niet? Ja hoor, in één ogenblik. Maar God hoort ook in de weg van het gebed. God is genadig. Hij heeft het beloofd. Hij is machtig. Maar hij sluit het gebed niet uit. Daarom, en dat geldt op allerlei gebieden, en zeker ook op geestelijk gebied, zondaar, u wordt zalig om Jezus wil. U wordt behouden op het verbond. dat God opricht en waarmaakt in je leven. Genade bewijst. Je wordt behouden uit enkel genade en door de macht van God. Maar nooit, nooit, nooit zonder het gebed. Nooit. En daarom zegt Elia niet tegen zijn jongen, zijn knecht, van nou, we gaan naar huis. Het hebben we ook weer gehad, wat een toestanden, na praten erover, weet je wel. Nee, hij gaat op zijn knieën. En hij gaat bidden om regen. Is dat ongeloof? Zo van, dan moeten we het eerst nog maar zien. En dan moet ik het nog voor elkaar krijgen met mijn gebed. Nee, hij bidt een krachtig gebed. En we hebben gehoord, dat is een gelovig gebed. Ja, de lucht is toch zo strak en strak blauw. Maar hij gelooft. God heeft het gezegd. Ja, en in zijn gedachten hoort hij het al. Een overvloedige regen. Een stortbui. Maar er is nog geen wolkje te zien. Hij bidt. En dan zegt hij tegen zijn knecht, ga eens kijken. Ga eens wat hoger. Kijk eens over de zee uit. En hij doet het. Hij komt terug. Wat moet hij dan doen daar? Nou, kijken of er een wolkje aan komt natuurlijk. Want God gebruikt de middelen. Hij stuurt de wolken met de regen erin. Dus, nee hoor, meneer, zegt deze knecht. Nee, niks te zien. Elia gaat weer op zijn knieën. En hij bidt om regen. En hij stuurt zijn knecht weer uit. Gaat eens kijken. Hij gelooft, hè. Het is een gelovig gebed. Een krachtig gebed is ook een aanhoudend gebed. Niet zeuren, nee, niet zeuren. We kunnen kinderen doen, hè. Zeuren desalniettemin als ze het krijgen. Nee, dat is het niet. Aanhoudend, bid zonder ophouden. Ja, dat gebeurt. Nou, na de derde keer komt die jongen weer terug, die knecht, en zegt, nou, niks te zien, Elia. Ja, wat zegt Elia dan, jongens en meisjes? Nou stop ik ermee. 3 keer heb ik gebeden, hè? Ja, nou doe ik het niet meer. Nee, doet hij dat? Zegt hij dat? Nee, hè? Nee, nee. Waarom niet? Waarom bidt hij 5 keer, 6 keer? En de knecht komt steeds met dezelfde boodschap terug. Ik zie niks. Waarom doet God dat eigenlijk? Net ging het zo goed. Hij bad maar 1 keer. Heere, antwoord mij. En daar was het vuur. Ja. Ik val in herhaling, ik weet het. Maar Elia moest ook leren dat hij niets verdiend had. En dat hij maar een mens was. En dat het koninkrijk van God alleen genomen wordt in de kracht van het gebed. Aanhouden. Geloven. Je kunt opstandig worden. Het zijn wel gevaarlijke ogenblikken, hoor. Want de duivel die kan erop afkomen en zeggen, nou stop nou maar met bidden. Je ziet nou toch wel dat God je niet hoort. Ja, dat is de duivel, hè. Die schakelt dan, die zet dan God op hetzelfde niveau als Baal. Ja, dat is een verzoeking. Niet meer bidden. Stop maar met bidden. Dat is een mooie vraag, hè. Als mensen klagen over allerlei dingen en ze hebben het voor de Heer neergelegd en er komt geen uitkomst, dan zeg ik ook wel eens, nou, dan stop je toch met bidden. Dat helpt niet. En hoe de mensen dan reageren, hè? Ja. Ja. Dan is het goed te horen als ze dan zeggen, ja, maar nee, ik stop niet met bidden, hoor. Dat kan ik niet. Ja, dat kan ik niet, hè. Dat wordt iets van je leven. Het wordt je leven zelf. Bidden. Bidden. Het wordt iets dat je niet meer missen kunt. Het wordt net als de adem in je mond, in je neus. Adem. Ja, je kan het niet missen. Je zou stikken zonder, hè. Ja. Dus daarom, al hoort hij 6 keer. Nou, Elia, echt, ik zie niks, hoor. Het is een jonge man nog, die heeft scherpe ogen. Hij ziet toch niks. De 7e keer. Elia bidt hetzelfde gebed. Om regen. Dan komt die jongen terug. Huppelend eigenlijk, hè? Ja, denk ik hoor. Ja, hij zegt, ik zie een wolkje. Ja, het is niet groot, maar het is een wolk. Ja, ik zie hem aankomen. Dan pas staat Elia op van zijn knieën. De blijdschap straalt er vanaf. Als hij opdracht geeft om Agab aan te zeggen dat hij zich haasten moet. Ja, niet vergeten te danken, Elia. Oh ja, dat is waar ook. Niet vergeten te danken. Maar ja, zegt de duivel. Ja, die ken je toch ook wel, de duivel? Die kan soms zo van die rare dingen zeggen, hè? Dan zegt hij bijvoorbeeld, het is maar een wolkje, hoor. Zo klein. Ben je daar dan zo blij mee? Ja, dat kan ook nog wel eens op je afkomen. Veracht, geliefde gemeente, de kleine dingetjes niet, hè? De dag de kleine dingen. Als u vraagt om de bekering van uw zoon die nu in de wereld leeft, dan zou het kunnen zijn dat hij vanavond terugkomt en zegt tegen u, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ja, dat kan. Nou, dat kan heel goed. Ja, waarom zou God dat niet kunnen? Maar het kan ook zijn dat er van die ritselingen komen. Niet gelijk naar de kerk. Nee, maar dat je toch zijn bijbeltje weer vindt op zijn nachtkastje. Bijvoorbeeld, hè? Ja. En dat je toch hem betrapt op dingen die hij vroeger toch niet deed. Een wolkje als eens mans hand. Daar moet je blij mee zijn. En dan moet je aanmoedigen om meer te vragen. Om door te gaan. Niet te stoppen, maar doorgaan. Dat Elia je 7 keer gebeden heeft, dat betekent niet dat je dus naar de 7e keer ophouden moet. Nou nee, bid zonder ophouden, zegt de Heer Jezus. Toch? Zonder ophouden. En dan kun je zeggen, ja, maar, ja, dan kom ik weer aan bij de Heer en ik ben zelf deugd ook niet. Nou ja, houd daar maar aan vast in die gedachte, dat kan geen kwaad. Maar God deugt wel, hoor. Ja, God heeft heerlijke deugden en hij heeft beloofd de verhoring van het gebed, hè. Doorgaan, dat heeft Elia ook gedaan. Dan weten we gelijk wat een krachtig gebed is van een rechtvaardige. En dat vermag veel. Want een kleine wolkje wordt een inktzwarte hemel. En iedereen komt drijft naar thuis. Maar ik denk dat niemand dat erg gevonden heeft. Nee. Dan kun je soms zo verwonderd zijn en zeggen, Heer, wat ben u toch oneindig goed. Ja, op de dankdag zeggen we dat. Maar mag je ook op de biddag zeggen hoor. Danken. Dat de Heere zo oneindig goed is. Amen.